gemeente van Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Luchthart uit Kamerik. Woensdagavond vergaat de kerkenraad over het beroepingswerk. U wordt opgeroepen om als gemeente mee te bidden, om wijsheid en de leiding van de Heilige Geest. Voor hen, ons eigenlijk. Dit kan persoonlijk of bij de gebedsgroep. De gebedsgroep komt samen om 19:30 in de roeping. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Opnieuw staan vrijdag tussen 10 en 12 de kerkdeuren weer open. Loop zomaar eens binnen om de drukte te ontlopen, de stilte te omarmen of om de kans op een goed gesprek te lopen. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor De Hoop uit Dordrecht. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil, en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 109, vers 14 uit Weerklank. Ik zal met luider stem de Heere in het midden der gemeente eren. Want hij staat aan de rechterzijde van alle die verdrukking lijden. Wanneer de boze hem beticht, is hij hun voorspraak in het gericht. God met luide stem eren, omdat hij verdrukte bijstaat en hun advocaat wil zijn, met een hoofdletter. We zingen daarvan met de vers 14 van Psalm 109. En we wensen elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen nu op Psalm 84. Dan zingen we deze psalm de versen 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook het Zesde vers, want God de Heer zo goed en mild, zo mild is het alle tijd en zon en schild. Hij zal genade en eer geven. Psalm 84, het derde en het zesde vers. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen wij op Psalm 27 het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27 het zevende vers. Nadat wij instemmen met het geloof wat de kerk der eeuwen beleden heeft. En ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. De Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Die geboren is uit de Maagd Maria. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu Gods aangezicht in gebed. Laten we bidden om de opening van het woord en de verrichting met de Heilige Geest. Heere, grote en machtige God in de hemel, u die eeuwig bent, u bent er altijd geweest. En u zult er ook altijd zijn en u bent er ook vandaag. We hebben al veel over u gezongen. Over wie u bent en hoe u doet, dat u omziet juist ook naar de verdrukten in deze wereld, dat er bij u hulp en kracht is, genade en eer, dat u verhoogt wie in het stof is neergebogen, dat we ons op u verlaten kunnen, wat er ook om ons heen en in ons eigen leven aan de hand is. Ja, als wij u niet hadden, Heere, dan waren we hopeloos verloren geweest. Dan hadden we het moeten doen met onszelf, met de dingen die ons dan bij toeval zouden overkomen. En dan wisten we nooit waar we aan toe waren, of hoe het af zou lopen. Maar zo is het niet, Heere, want u bent er. En u maakt u zelf in ons bekend en zo wijst u ons ook op het doel van ons leven. Hoe wij leven mogen, bij wie wij geborgen zijn en wat onze toekomst is. Heer, wij danken u dat er in uw naam leven is. Leven wat nooit ophoudt. En Heer, wij bidden u. Ja, dat we dat leven ook echt kennen mogen. En wilt u zo in ons leven spreken dat onze ogen daarvoor open zullen zijn. Dat ons hart daarvoor open gaat. En dat we ja ook dat leven dan ook kennen mogen. Want dat is niet iets wat vanzelf spreekt. En we hebben ook dat halstarrige hart van ons, wat zo hecht aan de dingen van deze wereld, aan de dingen van de duisternis, aan de leegte, de zinloosheid, ons eigen genot. O Heere, wilt u ons daarvan genezen? U brengt ons hier vanavond samen. Voor de tweede keer mag er vandaag in dit huis een kerkdienst zijn. We mogen geloven dat u ons wilt ontmoeten onder de bediening van uw woord. En we bidden u dat we dat ook zo mogen beleven vanavond. Hier in de kerk of als wij met deze dienst verbonden zijn, vanuit onze huizen of waar we ook zijn. Ja, Heere, doe ons uw stem horen. Doe ons uw Zoon zien, de Heere Jezus. En wees ons zo goed en nabij. Wilt u met uw geest werken, de rijen doorgaan en alles goed maken, omdat uw gemeente gebouwd zal worden, opdat ons geloof gewekt of gevoed zal worden, opdat in deze dienst mag zijn, tot eer van uw heilige naam. Wees zo met uw geest in ons midden. Help ons bij het spreken, bij het luisteren. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Weet u, wij lezen op deze tweede zondag na het kerstfeest met Johannes 4. Johannes 4. En dan vanaf vers 43 tot en met vers 54. Johannes 4. Vanaf vers 43. Ja, Johannes die beschrijft verder niet heel veel over wat er gebeurd is rondom de geboorte van Jezus. Johannes die gaat gelijk de diepte in, zou je kunnen zeggen, in zijn evangelie. En dan heeft hij in hoofdstuk 2, ja, het eerste teken heeft hij over geschreven wat Jezus gedaan heeft op de bruiloft in Cana, in Galilea. Nou, en dan gebeurt er daarna weer van alles, ik zal er in de preek nog wat over zeggen. En dan in Johannes 4, waar wij beginnen te lezen, dan komt er Jezus weer terug in Cana. Hij is in Jeruzalem geweest, maar hij komt dan weer terug in Cana in Galilea. En dan gaat hij daar een tweede teken doen. En daar zal het vanavond over gaan, over dat tweede teken dat Jezus doet in Galilea. Opnieuw in Cana. En na die twee dagen vertrok Jezus vandaar toen hij ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, diens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en hij ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en zij zeiden tegen hem, gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en heel zijn huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Het is het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort, als je het bewaart in je hart en als je daaruit en daarnaar leeft. Amen. Als tekst voor de verkondiging van vanavond onderstreep ik het 50ste vers van Johannes 4. Johannes 4 vers 50. Jezus dan zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en hij ging heen. Thema het tweede teken. Daar zal het vanavond over gaan. De aanleiding van deze geschiedenis en wat het bijzonder deze tekst. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we nu nog eerst weer met elkaar zingen. Dan zingen we nu Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Ja, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hè? Die hoveling, hij kreeg een woord, een antwoord van de Heere op zijn dringende verzoek. En dat was een woord. Ja. Wat het ook vroeg om goed op te letten, om te geloven. Nou, zo zullen we daar vanavond meer over horen. Maar we zingen daar nu alvast over. Psalm 85, vers 3. Gemeente van Christus. Ja, vanavond neemt de evangelist Johannes ons mee naar Cana in Galilea. Dat deed hij al een keer eerder in zijn evangelie, in hoofdstuk 2. Toen hij vertelde over dat eerste teken dat Jezus in Cana in Galilea gedaan had. Dat Jezus veranderde op die bruiloft water in wijn. En vandaag zijn we opnieuw in Cana. Cana in Galilea, zegt Johannes er nog eens nadrukkelijk bij. Want Galilea, dat was nog niet bepaald de beste provincie in Israël. Galilea, men noemt het ook wel het Galilea der heidenen. Maar Jezus heeft daar dus wel zijn eerste teken gedaan. Juist daar, in dat Galilea der heidenen, dus daar heeft hij zijn, als eerste zijn heerlijkheid willen openbaren. En nu gaat hij daarmee door. Gaat hij daar opnieuw een teken doen, een tweede teken. Nou is er in de tussentijd best wel veel gebeurd. Jezus is in Jeruzalem geweest, om daar het Pascha te vieren. En ook daar hebben ze het gemerkt dat hij er was. Hij heeft notabene het hele tempelplein op zijn kop gezet. En zonder dat Johannes daar voorbeelden van geeft, vertelt hij dat Jezus ook daar verschillende tekenen heeft gedaan. Wondertekenen, net zoals op die bruiloft in Cana. Waarschijnlijk heeft hij er ook mensen genezen. Mensen die ziek waren, bezeten door demonen. Hoe dan ook, er werd in Jeruzalem veel over Jezus gesproken. En er kwamen ook mensen tot geloof daar in Jeruzalem. Veel mensen zelfs, staat er in hoofdstuk 2 vers 23. In Cana, in Galilea, na dat wonder op die bruiloft, doet God het alleen nog maar voor een paar discipelen, dat ze tot geloof kwamen. Maar in Judea, in Jeruzalem, wordt de kring van mensen die in Jezus geloven steeds groter. En met die groeiende groep volgelingen die dan ontstaat, groeit ook de argwaan van de Farizeeën. Het is vanwege die Farizeeën dat Jezus besluit om op een gegeven moment weer terug te gaan naar Galilea. En dan kiest hij daarvoor de weg dwars door Samaria. Dat was niet de meest gebruikelijke weg, hè, want Joden en Samaritanen, ze konden elkaar niet luchten of zien. Ze konden elkaar moeilijk verdragen, gingen elkaar daarom maar liever uit de weg. Maar Jezus lijkt daar geen boodschap aan te hebben. En ook in Samaria zijn er dan mensen tot geloof gekomen. Een vrouw uit Sichar bijvoorbeeld, die door iedereen met de nek werd aangekeken, omdat ze al zoveel mannen versleten had. Jezus laat merken dat hij alles van haar weet, maar wijst haar niet af. En de vrouw, ze kan na haar ontmoeting met Jezus dan niet anders dan erkennen dat Jezus de beloofde Messias is. Daar is ze zo vol van, daar kan ze dan niet over zwijgen. En daarom moet ze het ook wel doorvertellen aan haar stadsgenoot. En er komen er ook in het Samaritaanse Sichar vele mensen tot geloof. Dat is allemaal in die tussentijd gebeurd. Maar dan zijn we nu weer in Johannes 4. Jezus weer terug waar hij begonnen is. In Cana en Galilea. En dan staat er in vers 44 een lastig zinnetje. En dan staat er, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn vaderstad geen eer ontvangt. Waarom wordt dat nou als reden aangevoerd voor het feit dat Jezus terugkeert naar Galilea? Want Galilea, dat is toch Jezus' vaderland? Als hij als profeet in zijn vaderstad of vaderland niet geëerd wordt, waarom is hij daar dan? Waarom is hij er dan? Waarom is hij dan niet gewoon in Samaria gebleven? Of misschien in Judea zelfs? En die reden die wordt aangevoerd voor Jezus' terugkeer, die lijkt helemaal niet te kloppen. Of misschien toch wel? Nee, als het Jezus zou gaan om de eer van mensen, dan is het niet echt logisch dat hij nu weer terug is in Galilea. Als Jezus daarom zou te doen zijn geweest, dan had hij beter in Judea kunnen blijven misschien. Of in Samaria. Maar daar is het Jezus ook helemaal niet om te doen. Zoekt hij juist niet veel meer de eer en de wil van zijn hemelse Vader? En moet hij juist daarom ook toch niet in Galilea zijn? Het Galilea der heidenen, waar de geestelijke nood misschien wel het allerhoogst is, hè? De harten het hardst, de onverschilligheid het grootst. En ze ontvangen hem daar ook allervriendelijkst daar in Galilea, hè? Maar er staat niet dat ze in hem geloven. In Galilea niet. Terwijl er toch ook velen zijn, die ook in Galilea, die dezelfde dingen hebben gezien als de mensen in Jeruzalem. Want er zijn er ook velen die vanuit Galilea, net als Jezus, in Jeruzalem zijn geweest en daar het Pascha hebben gevierd. En in Jeruzalem kwamen de velen tot geloof. Maar in Galilea dus niet. Ze vinden het wel bijzonder hoor, wat hun Jezus daar in Galilea gedaan heeft. Maar dat hij de Messias zou zijn, dat gaat er in Galilea nog niet echt in. Jezus, dat was toch gewoon de zoon van Jozef, de timmerman? En juist daarom moet Jezus nu misschien ook wel opnieuw in Galilea zijn. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jezus is met het donkere Galilea nog niet klaar. Omdat God, zijn hemelse vader, nog niet met dat Galilea klaar is. En daarom gaat Jezus ook daar nu een tweede teken doen. Een tweede teken in Galilea. Ik denk dat je het zo moet begrijpen. Want Jezus had ook in Jeruzalem al allerlei tekenen gedaan. Maar nu dus ook weer in Galilea. Een tweede teken in Galilea. Als vervolg op dat eerste teken, waarmee hij zijn heerlijkheid al had geopenbaard. Dat teken op die bruiloft in Cana. De cirkel wordt als het ware afgemaakt. Ook in Galilea moet men weten wie hij is. En dat in hem het koninkrijk van God nabij is gekomen. Ook al gaat het daar dus allemaal veel moeilijker, is de weerstand daar misschien wel het allergrootst. Het is al avond. Als er zich bij Jezus een belangrijke man aandient. Een koninklijke hoveling staat er in onze vertaling. Wat het precies voor man is niet helemaal duidelijk. Een man die in dienst is van de koning staat er in de Bijbel in gewone taal. Het is een man met een functie in de hofhouding van koning Herodes. En daarom waarschijnlijk een man van aanzien, een deftige man, waar je tegenop zag. Waarschijnlijk wel een Jood, iemand van het volk van God, want Herodes was ook een Joodse koning. De man woont in Capernaum. Dat ligt op ongeveer 26 kilometer afstand van Cana. Dat is wel een paar uur lopen dus, als je die afstand te voet moet afleggen. En daar komt bij dat Capernaum laag lag, met meer van Galilea en Cana hoog. Dus die hoveling heeft dus ook best moeten klimmen, hè, om in Cana te kunnen komen. Maar hij komt er ook niet voor niks. Of alleen maar uit nieuwsgierigheid of zo, nee zeker niet. Want zijn zoon is ziek, ernstig ziek zelfs. Ja, zo dat hij op sterven ligt. En daarom, daarom is deze koninklijke man op weg gegaan. Als je toch nog ergens iemand weet die misschien helpen kan, dan ga je als vader in zulke omstandigheden toch. Ook deze hoveling heeft blijkbaar over Jezus gehoord. En over de wonderen die hij in Jeruzalem heeft gedaan. Is het dan vreemd dat hij denkt, zou die Jezus misschien ook mijn zoon kunnen redden? Kom alsjeblieft met mij mee, heren, ik heb u nodig. Zo klopt hij aan het einde van de dag met zijn nood bij Jezus aan. En dan wordt het heel spannend, hè? Want hoe reageert Jezus dan op hem? En dan lijkt het wel alsof Jezus deze gelegenheid aangrijpt om een preek te houden of een catechisatielesje te geven. En dan niet alleen voor deze hoveling, maar ook voor heel het Galileese volk, want zijn reactie is dan best opvallend. Want dan zegt hij, als jullie, en dat staat er in het Grieks in het meervoud, als jullie geen tekenen en wonderen zien, zullen jullie beslist niet geloven. Wat moet die arme man daar nou mee? Als vader die vreest voor het leven van zijn kind, zit hij toch helemaal niet op zo'n gesprek te wachten? Gaat Jezus zijn noodsituatie nu gebruiken om zijn teleurstelling te uiten over het ongeloof in Galilea? Kan hij dat niet op een ander moment doen? De hoveling, hij gaat er daarom dus ook niet in mee, of niet op in. Het lijkt wel alsof hij het helemaal niet gehoord heeft wat Jezus zegt. Alsof die zeggen wil, hier hebben we geen tijd voor, meester. En wat nog indringender dan eerst, zegt hij, Heere, kom, voordat mijn kind sterft. Ja, dat klinkt als een bevel. Kort en krachtig. Hier komt het nu op aan. Kom. En de spanning stijgt. Zal Jezus er dan toch naar luisteren? Zal hij nu toch met hem meegaan? Hij kan deze noodsituatie toch ook niet zomaar negeren? Nee. Maar Jezus, hij reageert dan toch nog weer heel anders dan je verwachten zou. Heel anders dan die hoveling verwacht zal hebben. Want hij gaat niet met die man mee. Maar hij geeft hem wel een antwoord. Nog korter en krachtiger dan hoe die man zijn nood bij hem heeft neergelegd. Jezus zegt, ga heen, uw zoon leeft. Daar moet de hoveling het mee doen. Hij moet het doen met een woord. Een woord van Jezus. Een opdracht, ga heen en een belofte tegelijk, uw zoon leeft. Zal het genoeg voor hem zijn? Ik stel me zo voor dat ze elkaar een paar seconden heel indringend, of heel intens hebben aangekeken, die twee. Jezus met een heel indringende blik in zijn ogen. En de hoveling die diezelfde ogen zal hebben willen peilen. En dan draait hij zich om. En dan gaat hij. Zoals Abraham eens op weg ging. Met alleen maar een woord van de Heere in zijn hand. Zo gaat nu ook deze vader. En ook hij heeft alleen maar een woord. Maar hij gelooft dat woord. Het woord dat Jezus tegen hem zei. Hoe hij dat kan, dat wordt ons verder niet verteld. Misschien heeft hij in het woord van Jezus wel het woord van de oude profeet Elia herkend. Elia, die ooit eens te gast was bij een weduwe in Zelfat. En terwijl hij bij haar logeerde, raakte de olie in haar kruik niet op. Maar op een kwade dag wordt dan de enige zoon van deze weduwe ernstig ziek. Ja, zo dat hij sterft. En de vrouw, ze confronteert Elia daarmee. Wat heb ik nou aan olie in mijn kruik als mijn zoon niet meer leeft? En dan neemt Elia het dode lichaam van die jongen mee naar zijn kamer en dan roept hij tot God en dan wordt die jongen weer levend. En dan gaat hij met die jongen weer terug naar beneden naar zijn moeder toe en dan zegt Elia dezelfde woorden die Jezus nu ook in Johannes 4 tegen die koninklijke hoveling zegt. Dezelfde woorden, zie, uw zoon leeft. En de weduwe in Zarfat die reageert daar dan op door te zeggen, nu weet ik dat u een man Gods bent, dat het woord van de Heer in uw mond is, waarheid is. Dat zegt die weduwe dus pas na het tweede teken wat er in haar huis gebeurd is. Blijkbaar had ze daarvoor aan dat eerste teken, dat de olie in haar kruik niet opraakte, had ze daar niet genoeg aan. Aan dat teken. Maar na het wonder met haar zoon dan wel. Nu weet ik dat u een man Gods bent. En dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Zou de koninklijke hoveling aan deze geschiedenis gedacht hebben toen Jezus ook tegen hem zei, uw zoon leeft. Het staat er niet. Maar als Jood zal hij vast en zeker de verhalen gekend hebben. En anders mogen wij als Bijbellezers dit verband denk ik wel zien. Dat wat Jezus hier tegen deze koninklijke hoveling zegt, is niet zomaar een woord. Het is een codewoord. Een wachtwoord. waarmee hij duidelijk maakt, ik ben een man Gods en ik spreek hier in zijn naam. De hovelingen moeten bewijs nog zien. En toch gelooft hij het. Het woord van Jezus is voor hem op dit moment genoeg. En zo is hij in het Johannesevangelie een eerste voorbeeld van iemand die niet gezien heeft en toch gelooft. Zalig ben je als dat van je gezegd kan worden, hè? Dat zal Jezus later zelf bevestigen als hij tegen Thomas zegt in Johannes 20 aan het einde van het evangelie. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Maar daar zien we hier in deze koninklijke hoveling dus al iets van oplichten. Wat dat betekent. En waar het daarom ook voor ons op aankomt. Wij kunnen met eerbied gesproken Jezus niet in onze hand zetten. Dat wij hem als het ware zouden kunnen dwingen om te doen wat wij van hem verwachten. Dat we op basis daarvan in hem zullen geloven. Zo niet. Hier heb je mijn woord, zegt Jezus. Daar moet je het mee doen. En daar kun je het ook mee doen. Want in zijn woord schenkt hij ons het leven. En dan komen we bij de kerngemeente. Waar ik het vanavond graag over wil hebben. Want er is volgens mij nog iets heel opvallends aan de hand met dat woord waarmee Jezus die hoveling op pad stuurt. Ik kreeg er net al het verband met die geschiedenis rond Elia en de weduwe van Zarfat. Als ik nog eens goed luister naar wat Jezus nou eigenlijk tegen die man zegt, tegen die vader in nood, dan hoor ik daar een hele diepe klank in meeklinken. Een klank die heel het Johannes-evangelie als het ware doortrekt. Namelijk de belofte van het eeuwige leven voor een ieder die in de Zoon van God gelooft. Het valt me op dat het woord dat die hoveling meekrijgt een net iets andere inhoud heeft dan waar hij zelf om gevraagd had. Ging die vader om genezing voor zijn zoon. Jezus heeft het over leven. Dat was toch niet het probleem? Die zoon was toch nog niet gestorven? Wat heeft hij er dan aan dat Jezus tegen hem zegt, uw zoon leeft? Ja, gelukkig, hij leefde nog, dat wist die vader ook nog wel. Maar die vader wilde dat hij beter zou worden. Als je Jezus niet goed zou kennen, dan zou je het daarom ook nog als een dooddoener kunnen opvatten. Dit woord van leven. Maar dat is het natuurlijk niet. Sterker nog, die man, die hoveling, hij krijgt in dit woord nog veel meer dan waar hij eigenlijk om had gevraagd. Want leven, het leven wat Jezus geeft, het gaat veel dieper en verder dan alleen maar genezing. Als Jezus leven geeft, dan is dat eeuwig leven. Het is het leven waarvan hij zelf later zal zeggen, ik ben het zelf dat leven. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat leven, daar gaat het ook hier over in Johannes 4. De genezing van dat doodzieke kind is daar een teken van. Dat het kind weer beter wordt, dat het zijn leven weer terugkrijgt, dat is al een wonder op zich. Maar de diepere boodschap die in deze geschiedenis doorklinkt, die is nog veel wonderlijker. Want Jezus laat hier zien dat er in zijn naam leven is voor een ieder die in hem gelooft. En dan gaat het om leven wat nooit ophoudt. Het leven uit God en met God en bij God. Waar je nu in deze gebroken wereld door het geloof soms al iets van ervaren mag van dat leven. Maar waar je straks in alle volmaaktheid in delen zult. Als je net als die hoveling met dat woord van Jezus op weg durft te gaan. Ja gemeente, wij kunnen van alles van Jezus verwachten. Maar waar het ten diepste om gaat. Is het leven, het eeuwige leven van God. Wat hij in deze wereld is komen brengen. Deze wereld die vanuit zichzelf zo ten dode is opgeschreven. En wij mensen in deze wereld, wij ook. Als hij niet gekomen was. Maar hij is gekomen. En hij heeft zijn leven afgelegd om ons het leven te kunnen geven. Het leven, He, in zijn naam. Gelooft u dat nou ook? Geloof jij het? Dat er voor jou eeuwig leven is, omdat de Heer Jezus dat ook voor jou verdiend heeft en het ook aan jou belooft. Misschien vind je het wel gewoon, omdat je het al zo vaak gehoord hebt. Maar het is niet gewoon, het is het allergrootste wonder wat er bestaat. Lees daarvoor maar gewoon het Johannes-evangelie nog maar eens een keer heel in zijn geheel door. Helemaal. Dan kom je er wel achter hoe bijzonder het is dat hij ook jou het eeuwige leven wil geven. Hij moest daarvoor alles, alles opgeven. Hij stierf daarvoor een bittere, eenzame dood aan het kruis. Ik had daar moeten hangen, hè? En jij en u. Wij zouden moeten sterven. Omdat we de Heer zoveel verdriet doen met onze zonden. Omdat we hem telkens weer op het hart trappen. Als we hem vergeten, als we zijn woord niet serieus nemen, als we zijn geboden onze laag lappen. Hoe makkelijk kunnen we daar soms niet in zijn? Dat we alleen maar bezig zijn met onszelf. Hoe we onszelf het beste dienen kunnen. Maar God lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Wat komt er nou van terecht in ons leven? Wij hebben straf verdiend. Wij zouden moeten sterven. Maar hij stierf in onze plaats. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven zal hebben. Gemeente, ik trek de lijn maar heel direct door. In dat woord wat Jezus aan die hoveling meegeeft, spreekt hij ook ons aan, u, jou en mij. Ga heen. Je mag leven, ook u, ook jij, ook ik. Eeuwig leven in zijn naam. Die koninklijke hoveling, hij moest het doen met het woord van Jezus. Maar hij deed het er ook mee. Dit woord, dat was voor hem genoeg. Hij geloofde het en hij ging naar huis. En dan voordat hij thuis was, kwam het goede nieuws hem al tegemoet. Uw kind leeft. Ja, hoe kon dat ook anders? Jezus had het toch gezegd? Dat is nou geloven, gemeente. Geloven, dat is dat je het waagt met hem. Dat je het waagt met Jezus. En met zijn woord van leven. Ook al zie je er misschien nog helemaal niks van. En ervaar je het allemaal zo anders. Misschien heb je juist zoveel meer het gevoel dat je geestelijk zo dood bent als een pier. Dat het in jou wel niet besteed zal zijn. Of dat het voor u gewoon niet meer kan. Geen hoop meer. Je hebt het er zo bij laten zitten. Je hebt de Heer zo teleurgesteld je leven lang. Hij zal nu wel aan u voorbij gaan. En toch. O nee. Toch is het de Heer die ook u, die ook jou vanavond aanspreekt. Die het leven verkondigt. Het eeuwige leven in zijn naam. Heeft hij het in je doop al niet tegen je gezegd? Je bent van mij, ik wil dat je leeft. Niet maar voor even, hè, in deze gebroken wereld, voor zonde en dood, maar voor altijd in mijn koninkrijk. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Of het wel echt voor u, voor jou is weggelegd. Want de Heere, hij zegt het. En als hij het zegt, dan is het waar. Waar het voor ons op aankomt, is dat we het geloven zullen. En want wie het gelooft, die heeft het. Vind je het moeilijk? Kijk hem dan nog eens in zijn ogen. Zijn ogen. Gemeente, daarin brandt zoveel liefde. Liefde voor zondige mensen. Voor mensen die zichzelf niet meer redden kunnen. Het is Gods eigen liefde, hè, die je in die ogen terugziet. Als God de wereld zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zou er dan ook voor u, voor jou geen hoop meer kunnen zijn? Jawel. Zeker wel, God zij dank. In Jezus' naam is die hoop er wel. Ga heen, lieve mensen. Leg je oude leven af. En geloof het woord wat Hij je vanavond te zeggen heeft. Die belofte van een nieuw leven. Eeuwig leven. Waar de dood geen grip meer op heeft. U hoeft uw zekerheid niet te zoeken in uzelf. U hoeft ook echt niet op zoek te gaan naar een teken. Het wordt u aangezegd. Het is u beloofd. En daar mag je aan vastgrijpen. Daar kun je op staan. Vast en zeker. Amen. We antwoorden met het zingen van Psalm 30, het eerste en het tweede vers. Psalm 30, vers 1 en 2. Gaan wij dan nu over tot de dienst en gebeden. Laten we danken, bidden en voorbeden doen. Heere, God van het leven, wij danken u voor dat heerlijke woord waarmee u tot ons kwam vanavond. Wij danken u dat u ons het leven belooft. Dat u met die belofte ons optilt uit onze benauwdheid, uit onze smart, uit onze moedeloosheid, uit onze zorg, ons verdriet. Heren, misschien herkennen we ons wel in de psalmdichter van Psalm 30. Hoe diep we kunnen zitten als in het graf. En dan bent u daar. Ga heen. En leef. Hoe bijzonder, Heere, we loven en prijzen uw naam, dat u ons niet zomaar overgeeft aan de dood en onze ondergang. Maar dat u naar deze wereld gekomen bent, zo diep uzelf hebt neergebogen. Om ons verloren mensen te kunnen redden. O, bewaar ons ervoor dat we dat gewoon zouden vinden. Dat we het zouden aanhoren en weer overgaan tot de orde van de dag alsof het niks is. Heere, maak ons er maar heel klein onder. En dat we ons in geloof en verwondering daaraan over zullen geven. We danken u voor uw woord waarmee u tot ons kwam. En dat u zelf met dat woord verder gaat in ons hart. Dat het vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Zo bidden we voor elkaar. Zo bidden we ook voor hen. Die zich ook op andere manier misschien wel heilig in die Vader herkend hebben. Die de nood van hun kinderen ook bij u brengen. Heere, wat kan er ook in onze gezinnen veel zijn. Waar we ons grote zorgen over maken. Wij mogen die zorgen bij u brengen als vader, als moeder. Betrokkenen, grootouders misschien ook wel. Heere, ontfermt u zich over onze kinderen, over onze kleinkinderen. Bewaar ze ervoor dat ze zullen omkomen. Heere, we bidden u. Wilt u onder onze jongeren werken? En ze laten zien dat er in uw naam echt leven is. We bidden u. Ook voor die jongeren die misschien ook echt ziek zijn. Anderen die ziek zijn, die we ook met zoveel liefde bij u brengen. Heer, ontfermt u zich over de zieken, ook in deze gemeente. Wilt u ook daarin uitkomst geven? Heer, we bidden voor elkaar. Voor het werk wat er in deze gemeente gebeuren mag, wil u zegen over de kerkraadsvergadering van deze week. Heer, wilt u de broeders leiden ook in het bespreken van het beroepingswerk, het zoeken naar een nieuwe herder en leraar. Ja, wij zoeken waar u geeft. En wilt u de broeders dan ook op het spoor zetten van de broeder die u ook aan deze gemeente schenken wilt. Geef geloof en verwachting. We bidden ook om uw zegen over al het andere werk wat er gebeuren mag. Catechese, jeugdwerk, verenigingswerk. Als alles weer wellicht ook weer gaat opstarten deze week of de komende weken, wilt u er zelf bij zijn. En uw gemeente bouwen. We bidden voor ons land en volk, voor kerk en wereld. We bidden vanavond ook in het bijzonder voor de stichting De Hoop, waar we onze gaven voor mogen geven. Belangrijk werk wat er gebeuren mag, ook onder mensen in nood. Heere, wat zijn er ook veel machten, verslavingen ook in deze wereld. mensenlevens die daardoor verwoest worden. Heren, we bidden u dat het werk wat de Stichting de Hoop mag doen, ja, mag bijdragen aan een stukje leniging van die nood, dat daar ook iets van uw koninkrijk in zichtbaar mag worden. We bidden u of u mensen wil bevrijden uit de verslavende machten waarin ze vastzitten. Ook als dat heel dichtbij komt. Want ook onder ons kan het zomaar zo zijn dat de verslaving heel actueel is. Heren, maak ons eruit los. Alstublieft. We bidden uw zegen over de avond van deze dag. Bewaar ons ook als we gaan slapen vannacht en zegen ons als u ons morgen weer roept. De plekken waar we ons werk mogen doen. Heren, we danken u voor wat u gegeven hebt op deze dag. Vergeef het verkeerde. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Mag u nog herinneren aan de collectedoelen voor het kerkbeheer en voor de stichting De Hoop. Gaven kunnen thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. Van harte aanbevolen. Dan gaan we met elkaar zingen uit Weerklanklied 445. Lied 445, alle drie de coupletten. Ik bouw op u mijn schild, mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Lied 445, alle drie de coupletten. gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere voor u en voor allen die bij u horen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.